Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 66, 8e vers. Komt, luister toe, gij Godgezinden, en wat daar verder volgt. Aan het begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Als ook artikelen 11 en 12 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2 vers 7. In aansluiting daarop lezen we boek Genesis, 13e hoofdstuk, Genesis 13. Eerste geloofsbelijdenis en ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Nederlandse geloofsbelijdenis belijden wij. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat, niet zijnde gemaakt, nog geschapen, nog ook geboren, maar alleen van beiden uitgaande, welke in orde is de derde persoon van drievuldigheid, van eenzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid, met de Vader en de Zoon, zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk onze heilige schriften leren. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het hem heeft goedgedacht. Aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante, en onderscheidene ambten gevende, om zijn schepper te dienen. Dat hij zo ook nu alle onderhoudt en regeert door zijn eeuwige voorzienigheid, en door zijn oneindige kracht, om de mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen, om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, al welke sommige van die uitnemendheid, in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade Gods in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn al zo verdorven, dat ze vijanden Gods en alle goed zijn, naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hierin de dwaling der Sadduceeën, welke loochenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Genesis 13. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw, en al wat hij had en Lot met hem. En Abram was zeer rijk, in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in de beginne geweest was, tussen Bethel en tussen Ai. Tot de plaats des altaars, dat hij in het eerst daar gemaakt had, en Abram heeft aldaar de naam des Heeren aangeroepen. En Lot, die met Abram toog, had ook schapen en runderen en tenten. En het land droeg hen niet om te samen te wonen, want hun haven was veel, zodat zij tezamen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Canaanieten en Ferizieten in dat land. En Abram zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij, zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik de linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was hij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt tot Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. En Lot trok tegen het oosten en zij werden gescheiden de een van de ander. Abram dan woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden der vlakte en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. En de Heere zeide tot Abram, nadat Lot van hem gescheiden was, hef nu uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet, dat zal ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar.
Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 19, versen 4, 5 en 6. Des Heeren werd nochtans verspreid volmaakter glans en wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heeren met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie. Tweede is voor de kerk en bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor de onderhouds- en energiekosten van de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Metermiddag aan de beurt van behandeling uit de catechismus, zondag 44. Daar staan wij stil aan de hand van tekstwoorden die we vinden in het voorgelezen Bijbelgedeelte Genesis 13. Ik noem daarvan alleen de versen 10 en 11a. Genesis 13, vers 10 en 11a. En Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte van de Jordaan, dat ze die geheel bevochtigden. Eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was ze als de hoofd des Heere, als Egypteland, als hij komt tot Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan. Tot zover deze tekstwoorden. Nu de vragen en de antwoorden van zondag 44. Vraag en antwoord 113. Wat eist van ons het tiende gebod, dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijden van ganse harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben? Vraag en antwoord 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligste. Zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch alzo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Vraag en antwoord 115. Waarom? Laat ons dan God al zo scherp de 10 geboden preken, zo ze toch niemand in het leven houden kan. Eerst, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen, des te begeeriger zijn om de vergeving van zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij door deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover zondag 44. Ik noem als thema hierbij het tiende gebod. 3 aandachtspunten. Gaat in deze plaats over de geestelijkheid van de wet in vraag en antwoord 113. Daarna als tweede over de onderhouding van de wet in vraag en antwoord 114. Daarna als derde over de prediking van de wet in vraag en antwoord 115. Dus het tiende gebod, de geestelijkheid van de wet, de onderhouding van de wet, de prediking van de wet. Onze eerste gedachte is de geestelijkheid van de wet. Jongens en meisjes, in gedachten gaan we naar het land van Kanaan, naar het gebied ergens tussen Bethel en tussen Ai. Daar zien we ze vanmiddag staan, Abraham, met ook zijn neef Lot. Ze hebben al heel veel meegemaakt, want de Heere had tegen Abraham gezegd: Abraham, ga weg, vertrek uit je land en je familie naar het land dat ik wijzen zal. Abraham ging met zijn gezin, met ook onder meer zijn neef Lot. Jaren die volgden zijn ze allebei door de Heere rijk gezegend. Zowel Abraham als Lot zijn allebei rijke herdersvorsten geworden met veel vee. Maar, die herders van Lot en die van Abraham kregen ruzie. De ene keer ging het over het land waar de dieren zouden kunnen grazen. De volgende keer over het water waar de beesten konden drinken. Telkens is er weer iets. Het erg is dat door die ruzies de naam van de Heere wordt gelasterd door de omliggende heidenen. Op een bepaald moment kan het zo niet langer meer, en dus neemt Abraham zijn neef Lot op zekere dag mee naar een van de hoger gelegen plaatsen in de omgeving. Vanaf dit punt kun je de omgeving goed bekijken. Kijk je uit naar de ene kant, Dan zie je de dorre en het dun bevolkte berglandschap van Judea. Kijk je uit naar de andere kant, dan zie je de vruchtbare Jordaanvallei. Daar zie je dat alles groeit en alles bloeit. Daar wonen ook veel meer mensen. Je hebt de steden Sodom en Gomorra en Adama en Zeboim. Het ziet er prachtig, weelderig, bloeiend uit. Er is water, er is gras. Een prachtgebied om te wonen, om te leven, om te werken, om te handelen. Abraham en Lot zien dat allebei. Hoor dan wat Abraham zegt. Hij zegt, Lot, kies jij maar uit waar jij wil wonen. Dan ga jij daar naartoe en ik ga dan de andere kant op, dat is misschien wel beter. En niet voortdurend die narigheid. Gemeente, dat is even wat. Want aan Abraham is het land beloofd. En niet aan Lot. Lot mocht mee met Abraham en dus niet omgekeerd. Abraham verloochent zichzelf, zou je kunnen zeggen. En Lot dan? Wat gaat hij nou zeggen? Zou hij zeggen, nee, o Abraham, gaat niet gebeuren. Gaan we niet doen. U mag kiezen, u bent de oudste. De Heere heeft het u beloofd en niet aan mij. Je zou het misschien wel denken, maar het gebeurt niet. Vers 10, 11a. Lot kijkt, hij ziet de vruchtbare Jordaanvallei, hij rekent en hij berekent en kiest dan voor zichzelf die hele Jordaanvallei. Zo staat het nadrukkelijk, hij kiest voor zichzelf de hele Jordaanvallei. Met andere woorden, voor oom Abraham blijft er geen vierkante meter vruchtbare grond over. En valt het ons ook op. Lot kijkt. Lot rekent. Maar Lot vraagt niet naar de goedkeuring van de Heere. Dat is wat, een kind van God, hè? Lot laat zich alleen maar leiden door zijn eigen begeerten. Ja, en dus gaat hij naar die vruchtbare Jordaanvallei, naar de omgeving van Sodom. Na een poosje woont hij in Sodom. En wat daar gebeurt, gemeente, dat weten we. Als we nou niet beter zouden weten, hè, vanuit andere Bijbelgedeelten, zou je op zijn minst je vraagtekens hebben bij het geestelijk leven van deze Lot. Maar gemeente, Lot is toch een kind van God. Wat is de waarschuwing indringend en ernstig, die vanuit deze geschiedenis naar ons toekomt. Daar kunnen we veel van leren. Ook vandaag, ook aan de hand van het tiende gebod, zondag 44. Het bod zelf luidt als volgt. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Dat zijn best veel woorden, vind je niet? Jongens, meisjes. 7 woorden, kun je het samenvatten. Wees niet jaloers, maar begeer het goede. Wanneer is dat woordje begeren? Wat betekent dat woordje begeren nou toch? Begeren, heel eenvoudig, is iets wat we graag willen hebben. Ja, maar zeg jij bij jezelf, mag dat dan niet van de Heere? Antwoord is ja en nee. Natuurlijk mag je verlangen naar eten en drinken. Een huis om in te wonen, iemand om het leven mee te delen, de kinderzegen, de gezondheid, de krachten en noem maar op. Ik lees in de Bijbel ook over het verlangen naar God zelf. Denk aan David, Psalm 42. Mijn ziel dorst naar God zo intens, Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Ik verlang naar u, Heere, zoals een hert schreeuwt naar het water. Het antwoord is tegelijkertijd ook nee. Want hier antwoord 113 gaat het over dingen die mensen begeren kunnen, terwijl dat niet bijbels is. Het gebod zelf noemt er ook de nodige voorbeelden van. Let er echter op, gemeente, hoe de catechismus daarmee omgaat. Die laat al die voorbeelden buiten beschouwing en gaat direct door naar de kern van dit gebod. Naar de geestelijkheid van dit gebod. Hoor maar, dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te allen tijden van ganser harte alle zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. U merkt, gemeente, de Heere die vraagt eigenlijk naar ons innerlijk. De Heere vraagt naar onze motieven, zou je ook kunnen zeggen. De Heere vraagt naar ons hart. Naar de diepste gezindheid van ons menselijk bestaan. Van daaruit komen de uitgangen van ons leven voort. Dat lees je in Spreuken 4 vers 23. En dan vraagt de Heere, kloppen je verlangens nu met mijn goede geboden? Want door de zondeval is ons verlangen zelf ook verdorven geworden. Dan willen wij zo vaak anders dan de Heere wil. Ze strijdt het leven dat een mens, gemeente, het met de Heere eens gemaakt moet worden. En we zitten er zo, zitten zomaar ongemerkt midden in die zondige begeerten die de diepste wortel zijn van alle andere zonden. Die begeerten dus die voorafgaan aan de overtreding zelf van alle 10 geboden. Denk nog even aan Lot. Hij vroeg niet of zijn begeerten waren naar de wil van de Heere. Had hij beter wel kunnen doen. Want deze keuze heeft verschrikkelijke gevolgen gehad. Denk ook eens aan Agab. En zij verkeerd verlangen naar de wijngaard van Nabot. Jacobus zegt er dit van, hoofdstuk 1 vers 15. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Daarom moeten we waakzaam en nuchter, waakzaam en oplettend zijn. Merkt de gemeente hoe dichtbij het dan komt. Er wordt gekeken naar wat wij doen met betrekking tot alle voorgaande 9 geboden. En nu, 10e gebod, wordt er ook gekeken naar wat wij begeren. Met betrekking tot al die voorgaande 9 geboden die voor de Heere allemaal even zwaar wegen. Laat dat nog een keer duidelijk zijn. Ze wegen voor de Heere allemaal even zwaar. Wie in zijn hart de man of de vrouw van de naaste begeert, ook al bedwingt hij dat gelijk en komt het niet tot verkeerde daden, die is in Gods oog een overspeler. Wie zonder reden boos op de naaste of in de stilte iemand doodwenst, is in Gods ogen al een doodslager. Wie ontevreden jaagt naar meer, omdat het nooit genoeg is, en daarom begeert, die is in Gods ogen een dief. U zegt misschien, dat valt nog niet mee. Ja, dat klopt, valt helemaal niet mee. U merkt wel dat het 10e gebod ons diepste innerlijk, ons verborgen mens zijn raakt. En wie van ons zal dan kunnen zeggen, ik ben rein van overtreding, ik doe het goed. De rijke jongeling beweerde, ik heb al deze dingen onderhouden van mijn jeugd af aan. Maar wat zijn we dan blind voor onszelf en wie we in Gods oog eigenlijk zijn. Rijke jongelingen moeten door het ontdekkende werk van de Heilige Geest worden arme zondaren, smekend om genade en om kracht. Paulus, die laat namelijk Romeinen 7, vers 7 weten wat er gebeurt wanneer de Heilige Geest in ons hart aan het werk gaat. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Er komt met andere woorden een strijd in je leven. Een strijd, want de Bijbel dat, tussen vlees en geest. Jongelui, dan ga je verlangen om voor de Heere te leven. Je gaat zonden beleiden. Je gaat er tegen strijden. Je gaat zien hoe in het paradijs dat kwade begeren in ons leven gekomen is. Je wilt verkeerde verlangens en begeerten weg uit je leven. Daar wil je van verlost worden. En je gaat Paulus zo goed begrijpen. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En ik heb tegelijk een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Ik zie een andere wet in mijn leden strijden. Die strijd. En die strijd. Gedurig. Tegen de wet van mijn gemoed. Gemeente. Paulus schreef deze zaken. Na zijn wedergeboorte. Nadat hij de Heere heeft leren kennen. Daarmee tekent hij dus de strijd van iedere gelovige. Wanneer de Heilige Geest er licht over geeft, gaat er een belofte van het genadeverbond in vervulling. Wist u dat? Dat deze, uit Ezechiël 36. U zult een walging aan uzelf hebben, over uw ongerechtigheden en over al uw gruwelen. En gemeente, hoe is het dan met ons? Als het goed is, hè, herkennen we onszelf in het diepste verlangen naar gerechtigheid, waar het daarna ook over gaat. Dat is een diep verlangen om in alle wegen van de Heere te wandelen, hem wel behagelijk. En levert dat verlangen bij jou ook al in strijd op? Juist, wanneer de zonde van binnen zo woelt en de kop opsteekt, koester de zonde dan niet. Want je raakt zo makkelijk weer bij de Heere vandaan. Maar ga daarmee naar de fontein van het heil die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Want alleen daar is alles om ervan schoon gemaakt en van bevrijd te worden. Daar, aan de voet van het kruis, is Jezus de zaligmaker die het gebod teruggeeft om die te doen uit dankbaarheid. Tweede gedachte, de onderhouding van de wet. Vraag dan 114, de vraag is dan, maar kunnen bekeerde mensen altijd helemaal leven zoals God in zijn geboden vraagt? Gemeente, de catechismus komt nu met een vraag die de tijd van de catechismus heel erg actueel was. En die soms nog wel eens aan de orde is. Het is de vraag of de kinderen van de Heere volmaakt voor de Heere kunnen leven volgens Gods geboden. In die tijd kom ik nog wel eens tegen onder zogenaamde wederdopers. Daar lezen de gedachte dat je hier op aarde al zonder zonde voor God kon leven. Wie bekeerd was, kon opklimmen naar de volmaaktheid. Deze mensen werden daarom de perfectionisten genoemd. Na de bekering kun je perfect voor God leven. Althans, zo dachten ze toen. Dat heeft wel wat tijd nodig, maar toch, dat was binnen handbereik. Het is een volmaaktheidsdrang die vandaag nog tegenkomt, bijvoorbeeld bij de Romeinse kerk en ook bij sommige pinkstergroepen. De grondtoon is telkens, het moet mogelijk zijn om na verloop van tijd hier op aarde als een wedergeboren mens volkomen volgens de wet van God te leven. Maar geweten letterlijk op wat er dan gebeurt. Wanneer je zo denkt althans. Dan verklein je de ernst van de zonde zelf. Ja. Je verkleint ook de gevolgen van de zonde. Je verkleint ook de kracht van het bloed van Jezus Christus. Wat schoonmaakt van de zonden. Wij hoeven niet zelf op te klimmen tot God. Het is omgekeerd. Wat een wonder dat Immanuel er is. Hij kwam uit de hoge hemel in deze zondige wereld om te zoeken. Om zalig te maken de verlorenen, de zondaren, de zondaressen. En dus niet de volmaakte mensen. Opdat God alle eer ontvangen zal. Natuurlijk wil iedereen die door de Heere wordt wedergeboren, volmaakt voor de hele leven. Heilig, naar al Gods geboden. En je meent dat dan dus ook. Vanuit een levend geloof ga je strijden tegen de zonde en verlang je ernaar om heilig te leven voor de Heere. Dat komt voort, jongelui, uit de liefde voor de Heere. Onthoud het. De echte bekering geeft altijd een heilige vrees voor de zonde. Ik weet het onder meer aan weten. Geeft een heilige vrees voor de zonde. Het geeft een smeekgebed om bewaard te worden voor de zonde, met een intens verlangen om in zijn wegen te mogen gaan om voor hem te leven. Misschien herken je het wel. En wat kan het dan moeilijk zijn, wanneer je ervaart dat je in jezelf zo makkelijk kunt struikelen. Je zou zo graag de Heere nog veel meer willen liefhebben en in gehoorzaamheid en in oprechte dankbaarheid wandelen. Je ervaart dat dit verlangen je nog niet in staat stelt om hier op aarde de wet van God volmaakt te onderhouden. De volmaaktheid is weggelegd voor straks in de eeuwige heerlijkheid. Daar zal God volmaakt worden gediend. Hier beneden is het een klein beginsel. Vergelijk met een pasgeboren kind waaraan alles goed is. Dan is alles aanwezig. Het is nog niet volgroeid. Als je zo'n kind vergelijkt met een volwassene, dan zie je wat er nog nodig is. Zo is nu ook hier in veel diepere zin. In beginsel is het er. De volmaaktheid is voor straks. Vraag het aan Jesaja. Hij zegt hoofdstuk 6 vers 5 dit. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onrein lippen ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Zijn woorden van Jesaja, van na zijn bekering. Daaraan merk je wat het pijnlijk geeft in het hart van een kind van God, wanneer je ervaart dat de zonde soms in je woelt en werkt. De duivel gebruikt ook graag de zonden van de kinderen van God om ze moedeloos te maken of om ze te laten twijfelen. Juist de onvolmaakte heiligmaking kan het leven van een kind van God een bron zijn van aanvechting, vertwijfeling en ook van verwarring. Je hebt het leven met de Heer, hè? Doorgaans ook het meeste last van je dagelijkse zonden. Ik bedoel dit. Dan kijk je naar jezelf. En dan zeg je bij jezelf: wie ben ik? En wie hoorde ik te zijn in godzaligheid en in heilige wandel? De duivel fluistert misschien wel in: je bent geen kind van God. Of die fluistert in: de Heere zal je vergeten zijn. Anders zou het anders gaan in je leven. Juist dan leren de gelovigen strijden. Niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest leert heilig te leven vanuit die verbinding met Christus. Denk aan het woord van de Heer Jezus zelf, Johannes 15. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijze rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Zoals niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Daarom moeten we in Christus zijn. En in Christus blijven door een levende geloof. Laat het uitdrijven naar de Heer in het smeekgebed om de bediening van Christus in je leven. Juist in levende genade krijg je hem zo nodig als profeet en als priester en als koning. Want dan deelt hij het uit, de genade om te strijden tegen de zonde, de genade om te overwinnen van de zonde, de genade om de zonde te doden, de genade om juist dan te staan in de vrijheid van de kinderen van God. Breng bij het gebed van Psalm 86, zesde vers. We gaan het samen nu ook zingen. Leer mij naar uw wil te handelen, zal dan in uw waarheid wandelen. En wat de volgende zegt, Psalm 86.
Thank you.
het tiende gebod. Eerst de geestelijkheid van de wet, daarna de onderhouding van de wet, nu het derde is de prediking van de wet, derde gedachte, vraag en antwoord 115. Joods meisjes, die leerling en de onderwijzer, hebben gesproken over de tien geboden van de Heere. Je hebt gehoord wat Gods geboden betekenen voor onze gedachten, onze woorden en onze daden. Gemeente, hoe gaan wij nu verder? Het woord van de Heere vraagt om een antwoord. Het antwoord van de leerling, de onderwijzer gehoord. Wij willen leven zoals de Heere in al zijn geboden zegt. Is dat ook ons antwoord? Dan ben je net als zij achtergekomen dat hun eigen kracht niet lukt. Niemand op aarde kan de Heere helemaal dienen zoals hij dat wil, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Maar dan komt de vraag wel gelijk wel boven, waar het nu over gaat. Maar als er nu niemand is die Gods geboden in dit leven helemaal gehoorzamen kan, waarom laat de Heere de 10 geboden toch zo scherp preken? Want elk gebod werd als het ware uit elkaar gerafeld en aan ons hart gelegd. Aan de hand van soms heel concrete dingen in ons mensenleven werden zonden aan de hand van de woorden van de wet aangewezen, ook in het leven met de Heere. Want juist in het dagelijkse leven blijkt de geestelijkheid van de wet. En blijkt ook de noodzaak van geborgen te zijn achter het bloed van de verzoening. En er is de prediking van de wet inderdaad vlijmscherp. Want dan blijft de Heere volmaaktheid eisen. Wanneer wij de wet horen inderdaad, maar ook in het algemeen, wanneer de prediking gesteld worden voor de eis van de rechtvaardigheid en de heiligheid van God, daar heeft de Heere een bedoeling mee. Hij wil dat ons leven lang onze zondige natuur steeds meer leren kennen, zegt de leerling. Zeggen wij hem dat al na? De Heere wil dat ons leven lang onze zondige natuur steeds meer leren kennen. Wij allemaal moeten ons leven leren dat we een zondige natuur hebben. Daar gaan je ogen ook voor open in de wedergeboorte. Dan ga je de eerste lessen daarvan leren in de ontdekking aan je schuld en verlorenheid. Zo werkt de Heere. Bij de een gaat het heel diep. Bij de ander eerst minder diep. Gaat er maar om dat je de Heer Jezus als borg en zaligmaker in je leven nodig krijgt, omdat al het andere niet helpt om van de schuld die reikt van de aarde tot de hemel af te komen. Nu zegt de leerling erbij dat je het leven van de dankbaarheid die zondige natuur steeds meer leert kennen. Je merkt wel dat de kennis van de zonde, het berouw en de boetvaardigheid in het leven van Gods kinderen doorgaat en zich verdiept. En daar heeft de Heer een wijze en heilzame bedoeling mee. Aan de ene kant om mensen zoals wij dieper in te leiden in de kennis van onze zondige aard waarin wij ontvangen en geboren zijn. Hoe dat nogal eens is onder Gods kinderen. Nou zo, dat ze vroeger dachten dat in de loop van de jaren wel beter met ze worden zou. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je jezelf tegen moet vallen. Ik heb het een oude christin vaak zo horen zeggen. Vooral in weken van voorbereiding op de oude heilig avondmaal. Je moet jezelf gedurig opdoen. En dat is zo. Dat is inderdaad waar. Net zoals het ook zo is, dat het daar dan niet bij blijft. Dat is de andere kant die net zo goed bij hoort en die ook niet gemist worden kan. De Heere heeft er op deze wijze een heilzame bedoeling mee om mensen zoals wij in de voortgaande ontdekking als schuld en verlorenheid eens te meer uit te drijven naar de Heere Jezus en naar Hem alleen. Dat is voortdurend nodig, gemeente, in het leven met de Heere. Omdat ze zo makkelijk afzwerven buiten Hem. Omdat ze zo makkelijk dat altaarleven van Abraham vergeten. En eigen gekozen wegen zouden kunnen gaan. Omdat Gods kinderen steeds maar meer en meer in vertrouwen op de Heere Jezus alleen zouden leren stellen. En Hem in een afsnijdende bediening al maar min nodig gaan krijgen. Dan is er dus voortgang in de kennis van de zonde, in de ontdekking, maar tot grote vertroosting van Gods kinderen, ook in de kennis van de genade, in de bedekking door het werk van de Heer Jezus Christus. Dan leer je bij de voordeur schuilen bij Hem. Dat is een goede plek. Als je mag schuilen bij Hem en zijn verzoenen sterven, al maar meer het rustpunt wordt van ons hart. Koolbrug, hè? Vroeger dan zijn catechizanten op deze manier. Hoe leert gij over de drie stukken? En het antwoord was, mijn leven lang. En zo is het. En wanneer nou die prediking achter ligt, wat heeft dat onder ons dan uitgewerkt? Het is een grote zegen. Wanneer die prediking ons voor het eerst en daarna telkens weer eerst bepaalt bij ons gemis, bij onze nameloos diepe val en verlorenheid. Maar daarna ook voortdurend uitreikt naar het grote doel van de wet. En dat is Jezus Christus. In wie die is. In wat die gedaan heeft. Wie die wil zijn voor zijn kinderen. Want als recht ligt gemeend in de ontdekking, hè, kun je niet uithouden. Daar zou je in stikken als je begrijpt wat ik bedoel. Je vindt geen vrede in tranen. Echt niet hoor. Je vindt geen vrede. In weet ik wat voor gemoedelijkheid ook, maar alleen in de borg, in de door Hem aangebrachte gerechtigheid, dan leer je het bij Hem. Is er een onuitsprekelijke volheid voor mijn nameloze leegheid? Bij Hem is zoveel kracht in al mijn zwakheid, bij Hem is reiniging. Voor het vuil van de zonde, ook voor die zonde, van na ontvangen genade, de worsteling en de strijd, vindt een einde bij de bloedfontein Jezus Christus en die gekruisigd. Bij Hem is vergeving, bij Hem is alles wat nodig is, want Hij is de volkomen zaligmaker voor de volkomen zondaar en diegene die nu zo door Hem tot God gaan, dat is de gang van het geloof, die zo door Hem tot God gaan, die zullen ook volkomen zalig gemaakt worden. Daarom moet in ons leven telkens weer bij Hem uitkomen, want in die weg van die oefeningen van het onderwijs maakt Hij het in het leven nieuw, maakt Hij het helemaal nieuw. Dan vernieuwt de Heilige Geest Gods kinderen naar het beeld van God. Eenvoudig, hij zorgt ervoor dat ze lang kruisend druk wegen steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken en mogen leven zoals de Heer van ze vraagt. Jongens en meisjes, mag ik eens vragen. Verlang jij er ook wel eens naar om nou steeds meer op de Heer Jezus te gaan lijken, die zo volmaakt en zo heilig is, een kind van de Heer, hè? Dat is bij een kind van de Heer het allerdiepste en het innigste verlangen. Een kind van God, hè? Je houdt veel van de Heer, kun je ze dan kennen. Je houdt veel van de Heer, omdat de Heer hen eerst heeft lief gehad. En juist daarom hebben ze van die ongehoorzaamheid zoveel last. En klaagt hun eigen ongelijkvormigheid alle dagen aan. Hebben ze voortdurend een dagelijkse bekering nodig. Hebben ze aan de Heer te vragen aan het begin van de dag, Heer, bewaar me. Aan het einde van de dag, Heer, vergeven. Ze hebben de Heer in alles, elke dag, in alle dingen zo nodig. Hij wordt je alles, zegt de catechismus, tot rechtvaardigmaking. Hij wordt je alles tot heiligmaking. Hij wordt je alles tot een volkomen verlossing. En met Paulus ga je de roemtaal verstaan van 1 Korinthe 1 vers 31. Wie dan roemt, die roemen in de Heer. En hoor dan de grote troost, totdat wij eenmaal na dit leven helemaal zonder zonde zullen zijn en Gods geboden volkomen zullen houden. Dan mogen ze God voor eeuwig zonder zonde dienen in de hemel. Dan is het eenvoudig gezegd, altijd goed met God. Dan is er nooit meer iets tussen de Heer en je ziel. Dan is die toegang vrij en geopend. Wij zeggen vaak, dan is de zonde voor altijd weg. Dat is helemaal waar, hè? Volkomen waar. Edwards draait het om. Die zegt, dan zal een volkomen heiligheid, dat is een andere lijn, dan zal een volkomen heiligheid voor altijd ons deel zijn. Dan wordt de heiligmaking veranderd in de heerlijkmaking en is de onvolkomenheid voorbij, voor altijd ingewisseld voor de volkomenheid. Daar zullen ze de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest tot in der eeuwigheid danken, gemeente. Blij vooruit je dan bestreeft. Als u dan ontwaakt, Gods lof zal mogen ontvangen en hem zal mogen aanschouwen, verzadigd, voor eeuwig verzadigd met zijn volmaakt beeld. Laat het ons vertroosten in het strijdperk van dit leven. We gaan de preek afronden, gemeente. Het tiende gebod, de geestelijkheid van de wet, de onderhouding van de wet en als laatste ook de prediking van de wet. Mag ik een slotvraag aan uw hart leggen, gemeente? Hoe zijn wij onder de prediking van de wet geweest? Was u dat? Was jij dat? Bij wie iets onverklaarbaars gebeurd is. Wat dan zegt u? Ja, we werden onrustig gemaakt, kent u dat? Dat is vaak het begin van het leven. Dat een mens onrustig wordt gemaakt. Dat hem de rust die beneden wordt opgezegd. Wordt opgezegd. Doordat de ware rust gevonden wordt in Christus alleen. We werden onrustig gemaakt omdat Gods gebod onschuldig stelde. En er een onverklaarbaar heimwee geboren werd naar een God die we eigenlijk helemaal niet kennen. Die hunkering van binnen. Die hunkering in het uitzien naar deze Christus, waarover wij nieuwe vragen hebben gekregen. Als je dat mag zeggen, de gemeente jongelui, zou ik je dit willen zeggen. Stort voor hem uit, uw ganse hart. Stort voor de Heere uit, je ganse hart. Vraag om onderwijs. En twijfel niet aan zijn gewilligheid. Om zondaren in genade te ontvangen. Twijfel nou nooit aan de algenoegzaamheid van de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Het is een groot wonder als in het leven de ogen daarvoor opengaan. Voor wie hij wil zijn. Ondanks mijn onwil, mijn verzet en al mijn vragen en al mijn bezwaren. Als je ogen ervoor opengaan dat je zelf ten diepste altijd zo onwillig bent geweest. En niets hebt aan te dragen waarmee de Heere nu eens wel tevreden kan zijn. Dan maakt hij zich bekend, oude woord. Dan openbaart hij zich als de volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar. Leef dan niet over de indrukken heen. Leef ook niet over een sprekend geweten heen. En gun jezelf geen rust. Gun jezelf geen rust voordat je hem nodig hebt gekregen, hebt leren kennen door het geloof. Of ook misschien wel meer hebben mogen leren kennen door het geloof. De Heere heeft met alles uiteindelijk altijd maar één doel. Dat is dit. Dat wij onszelf als een verloren zondaar leren overgeven. Aan deze zaligmaker, Christus Jezus. Omdat we alleen in hem veilig zijn. Alleen bij hem geborgen zijn. En misschien dat is het laatste. Zeg je dan wel naar het alles. Maar ik ervaar nog zo vaak de strijd. Ik ervaar nog zo vaak de strijd. Voor al van mezelf. En mijn oude Adams bestaan. En het is inderdaad waar. In het leven met de Heere blijft het hier dagelijks struikelen in veel dingen. Je gaat in eigen ogen althans nog zo vaak kreupel door het leven. En je zegt met Paulus, als ik het goede wil doen, ligt het kwaad me bij. Straks, na dit leven, is de bruid van Christus dat alles te boven. Dan is zij voor eeuwig de zonde te boven. Dan mag ze God eeuwig geven wat hem toekomt. Zal wat zij gemeen. Dat wat geen oog heeft gezien. Dat wat geen oor heeft gehoord. Wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. De volkomenheid voor na dit leven. Dat betekent dat sterven hier een verlossing zal zijn. Verlost, vooral van jezelf. Dan gaat de poort open naar een eeuwig, zalig leven. Dan is sterven eeuwige winst. En het zal alle verwachtingen eindeloos overtreffen. En die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoot, het hoofd omhoog. Voor hem liet heil de zere wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten. O vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in vaderland. Amen. Tot de sluit van deze dienst Psalm 143, vers 8 en vers 10. Laat mij uw diepere goedheid prijzen en wat er verder volgt. Gaat erheen in vrede, dragen we met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.